Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt u het vierde gedeelte voorgelezen van de levensbeschrijving van William Kiffin. Hoofdstuk 16. De omwenteling van 1689. 1689 was een gedenkwaardig jaar voor Engeland, en in het bijzonder voor diegenen die zo lang om hun geloof geleden hadden. De Glorious Revolution, die leidde tot de Bill of Rights en de Toleration Act, die staatkundige en godsdienstige vrijheden waarborgden. Zeker, de afgescheidenen hadden nog steeds verscheidene belemmeringen. Hun werd bijvoorbeeld gedurende vele jaren niet toegestaan zich te laten inschrijven voor de universiteit. Maar de dagen van wrede vervolging waren nu voorbij. Het was de tijd waar ze naar verlangd hadden, precies zoals Gods oude volk verwachtend uitzag naar het jubeljaar, het aangename jaar des Heren. Zo zien wij dat William Kiffin op 2 januari 1689 de leiding heeft van een deputatie baptisten om een welkomstrede aan te bieden aan koning Willem III en Mary. Ook gaf Kiffin een persoonlijke bijdrage omtrent de financiële noden van Willems regering gedurende de eerste 6 maanden ervan. Voor William Kiffin betekende de Glorious Revolution dat de moeilijkheden, gerechtelijke onderzoeken en gevangenschappen gedurende een halve eeuw nu ten einde waren. Van die tijd af is zijn leven duidelijk minder opvallend en belangwekkend. De baptisten maakten vlug goed gebruik van hun vrijheid door een algemene vergadering bijeen te roepen. Er werd heel duidelijk gesteld dat deze baptisten het Arminiaanse ontkenden en baptisten waren die de leer van de persoonlijke uitverkiezing en de volharding tot het einde beleden. Met andere woorden, deze bijzondere baptisten erkenden slechts die kerken die de leer van vrije genade vasthielden, gewoonlijk het Calvinisme genoemd. Er waren geen vrije gemeenten zoals die van Bunyan te Bedford uitgenodigd. De vergadering die bijeenkwam van 3 tot 11 september moet een merkwaardig gezelschap geweest zijn. Heden wordt ze in het bijzonder in herinnering gebracht wegens de indrukwekkende geloofsbelijdenis die zij uitgaf, welke vele jaren lang het richtsnoer in de baptistengemeenten was. De uitnodigingscirculaire die verzonden werd, was ondertekend door enkele vooraanstaande Londense predikanten en bovenaan stond de handtekening van William Kiffin. De antwoorden moesten worden opgestuurd naar Hanset Knowledge of naar William Kiffin, die in de White Alley Little Moorfields woonde. Ze worden beschreven als onze eerwaarde en dierbare broederen. Iedere gemeente werd verzocht 2 boden te zenden, de herder en nog 1. Alles samengenomen gaven meer dan 100 gemeenten uit het gehele land antwoord. De brief maakte het gevoel dat zij van Gods wonderlijke genade hadden duidelijk. En volgt een citaat: wij kunnen niet anders dan slechts in de eerste plaats de aanbiddelijke wijsheid en goedheid van God de Almachtige aanbidden, met betrekking tot zijn zeer genadige voorzienigheid van de laatste tijd, voor onze verlossing van de akelige beschikking die ons dreigde van de voortdurende en onvermoeide aanslagen en plannen van de vijand van onze gewijde godsdienst en burgerlijke vrijheden, door welke middelen onze afnemende en kwijnende levensmoed opnieuw herleefde en onze vurige verwachtingen en langdurige afwachten herrezen. Evenwel was er veel reden tot bekentenis en verootmoediging, want er volgt: wij kunnen niet anders dan de huidige toestand, waarin onze kerken schijnen te zijn, bewenen, daar wij vrezen dat veel van de vroegere krachten, energie en activiteit, die bij ons aanwezig waren, geheel verdwenen is, En op veel plaatsen schijnt de zaak van onze Heere Jezus Christus, dat onze handen toevertrouwd is, veel verwaarloosd te worden en de gemeente weg te kwijnen en onze schoonheid te verwelken, van welke zaak wij enige reden hebben om te besluiten dat u zich er bewust van bent zoals wij. Einde citaten. Toen het september werd, moeten deze wonderlijke bijeenkomsten hebben plaatsgehad. Alles werd gedaan op een ordelijke wijze in een geest van liefde en eensgezindheid. Wat moet dit aangenaam geweest zijn voor William Kiffin, als hij de vele veranderingen beschouwde die gedurende de afgelopen 50 jaar hadden plaatsgevonden. Een verslag van de handelingen werden uitgegeven, nogmaals ondertekend door William Kiffin met anderen. Opnieuw is de geest van dankbaarheid voor de verlossing van de laatste tijd zeer opvallend als we lezen: wij allen zien grote reden om ons te verblijden en God te loven, dat na zo'n akelig uur van smart en vervolging, waarin de vijand ongetwijfeld van plan was onze kerken af te breken, en niet alleen ons, maar het gehele Sion Gods te verwoesten, zelfs zodanig dat zij als een geploegde akker mocht worden, het de Heere behaagde om zo'n kracht en sterkte te schenken in de tijd van nood om uw zielen op te dragen in uw getuigenis voor Jezus Christus, dat uw geesten niet zouden verzwakken onder uw lasten in de tijd van tegenspoed, zodat wij hopen dat wij kunnen zeggen met de kerk van de oude dag, Psalm 44, dit alles is ons overkomen, nochtans hebben wij u niet vergeten, nog valselijk gehandeld tegen uw verbond. Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, nog onze gang geweken van uw pad. Hoewel gij ons verpletterd hebt in een plaats der draken en ons met een doodschaduw bedekt hebt. Er volgt nog een gevoel van onwaardigheid en verootmoediging. Nochtans vrezen wij dat Christus mag zeggen: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verlaten, zoals hij eenmaal in de kerk van Efeze beschuldigde, en wellicht de meeste kerken in Engeland. Het is daarom goed te gedenken waarvan wij uitgevallen zijn, en ons te bekeren en de eerste werken te doen. Wij zijn overtuigd dat het ontbreken van heilige ijver voor God en het huis van onze God een van de hoofdoorzaken van ons verval is. Wij vrezen dat weinigen onder ons handelen in overeenstemming met hetgeen zij van God belijden, en ook niet beantwoorden aan de voorwaarden van dat heilig verdrag dat zij met Hem gemaakt hebben, zodat de kracht der Godzaligheid grotelijks vervallen is, en slechts weinig meer dan de vorm daarvan onder ons overbleef. De gedachten daaraan zijn genoeg om onze geest te doen versmelten en onze harten in stukken te breken, als wij aanmerken de meest verbazende voorrechten van de altijd gezegende God, waaronder wij geweest zijn en die meer in het bijzonder thans worden beoefend, en de veel opmerkelijke en meest beminnelijke verbintenissen die het Hem behaagde onder ons te leggen. De geest van deze wereld heeft, zoals wij duidelijk bespeuren, al te veel de harten van de meeste christenen en leden van onze kerken bevangen, want zij zoeken allen het hunne, en niemand of zeer weinigen hetgeen van Christus Jezus is. En omdat er daarom geen reformatie is, zal de gehele zaak van de gezegende Heere Jezus nog uit onze handen zinken, en onze kerken zullen overgelaten worden om weg te kwijnen, terwijl de handen van arme dienaren als water worden en smart en droefheid hun geest aangrijpen. Einde citaat. Er werd een fonds opgericht om de verschillende gemeenten en dienaren te ondersteunen, terwijl William Kiffin een van onze geëerde en geliefde broederen was om de inzameling te ontvangen. Het geld moest worden opgestuurd aan Edward Harrison, die bij het uithangbord van de Hen en de Kuikens in de Cheapside, Londen, woonde, en een tweede brief om dit te bevestigen aan Morris King, die bij het uithangbord van de Meermin in Lawrence Lane, een zijdehandelaar, woonde. Hoewel de vergadering sterk de onafhankelijkheid van de plaatselijke kerk verdedigde, gaf zij raad op verscheidene vragen die voorgelegd werden. Onze gehele bedoeling is om elkaar bij te staan door middel van raad en advies in het rechte verstaan van die volmaakte regel, welke onze Heer Jezus Christus, de raadsheer van onze zielen, daarbij voorgeschreven heeft. Sommige van de vragen en antwoorden zijn zeer interessant en nuttig, bijvoorbeeld betreffende het onderhouden van de dag des Heren, een onderwerp dat zeer minzaam en schriftuurlijk werd behandeld. Zeer krachtig sprak de vergadering zich uit tegen enige schijn van wereldsgezindheid in de kerken, daar zij geloofden dat de genade Gods een heiligende uitwerking in het leven zal hebben. Dan een citaat. Het is een oneer voor mannen lang haar of lange pruiken te dragen, en vooral voor predikanten, of zich te kleden met vreemde kleding. De Heere berispte dochteren Sions om de praal, hooghartigheid en trots van hun kleding, als zij zich verheffen en gaan met uitgestrekte hals en lonken met de ogen, al gaande en trippelende daarheen treden. Alsof zij hoogheid voorwenden, als iemand hun uitgestrekte halzen gadeslaat, hoewel enkelen in deze tijden door hun opgetogen kleding hen in dat opzicht schijnen te overtreffen. De apostel Paulus vermaant in 1 Timotheus dat de vrouwen in een eerbaar gewaad met schaamte en matigheid zichzelf versieren, niet in vlechtingen des haars of goud of parelen of kostelijke kleding, maar het welk de vrouwen betaamt die de godvruchtigheid beleiden door goede werken. En in 1 Petrus 3 staat, welker versiersel zij, niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten des haars en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God, want alzo versierden zichzelf en eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten. En daarom kunnen wij het alleen maar met veel smart en droefheid van geest betreuren, dat deze broeders en zusters, die plechtig belijdenis deden, zichzelf verloochenen, en die krachtens belijdenis verplicht zijn, deze wereld niet gelijkvormig te worden, zoveel gelijkvormig zouden worden aan de mode van deze wereld, en zichzelf niet bekeren van die neigingen waartoe hun naturen hen tot slaaf deden zijn in de dagen der onwetendheid. 1 Petrus 1. Vanuit deze overwegingen wensen wij ernstig dat mannen en vrouwen, wier zielen aan onze zorgen zijn toevertrouwd, in deze zaak mogen worden behoed en dat ervoor gezorgd mag worden, en alle rechtvaardige en behoorlijke middelen aangewend om hierin verbetering aan te brengen, en dat dezulken die aan deze hemeltergende zonde van hoogmoed, die zowel in de kerken als onder het volk voorkomt, schuldig zijn, berispt kunnen worden. Einde citaat. Een algemene vastedag werd vastgesteld voor alle gemeenten om gehouden te worden op 10 oktober. De oorzaken en redenen werden opgegeven. Weer is William Kiffin een van de ondertekenaars. Ditmaal de tweede, met Hansard Knollys als eerste. Daar iets van de taal bijzonder schoon is, geven wij een lange passage. De grootste en voornaamste zonden om tegenwoordig voor de Heere te bewenen en te betreuren zijn de volgende. Ten eerste, de veel smartelijke afvalligheden, zonden en tergingen, niet alleen van het gehele volk, maar ook van des Heeren eigen volk, zoals beschouwd in onze openbare en persoonlijke standplaatsen, in het bijzonder het grote verval van de eerste liefde, trouw en ijver in de wegen en dienst des Heeren, die duidelijk geweest is, niet alleen in onze kerken, maar ook in onze eigen gezinnen. Ten tweede, dat deze afval en achteruitgang, naar wij vrezen, geweest is gedurende een lange tijd, veel ernstige oordelen heeft God over het volk gebracht, En een ongewone dood overvalt de laatste tijd des Heren getrouwe getuigen. Bovendien worden verschillende moeizame arbeiders in Christus' wijngaard naar huis geroepen, en slechts weinigen kwamen in hun plaats. Weinig goed verloop is er in de bediening. Stormen van vervolging zijn over ons verwekt. Een nieuwe oorlog door het beest begonnen, door de toelating Gods en de hand van zijn rechtvaardigheid, tot algehele overwinning. Naar het schijnt, over de getuigen van Christus in deze eilanden. Bovendien zijn meer onmiddellijke slagen door pest en brand enzovoort. God zegende dit niet alle pogingen die benut werden tot onze verlossing, zodat wij bijna zonder hoop waren. Daarom behoren wij onze zonden, die de waarachtige en rechtvaardige God tergden om al dit kwaad over ons te brengen, te bewenen en te betreuren voor hem. Maar met dit al, om zijn oneindige goedheid niet te vergeten, dat hij toen hij zag dat onze kracht vergaan was, en dat de beslotene en verlatene niets is, zo zou verschijnen tot onze hulp en verlossing, in een weg door ons onvoorziens en ongedacht. Ten derde, de zaken waarom wij in de volgende plaats tot de Heere zouden bidden en roepen, zijn dat hij ons ware, verbroken en boetvaardige harten geven zou voor al onze ongerechtigheden en de zonden van zijn volk, en deze grote besmettingen waarmee wij verontreinigd zijn, wassen en uitwissen, en dat hij ook meer van zijn geest op ons mocht uitstorten, en de verborgenheden van zijn woord openen, dat wij mogen verstaan waar wij ergens zijn met betrekking tot de laatste tijd, en wat hij doende is, en dat wij onze arbeid weten, en dat een zegen alle kerken van zijn heiligen in deze volken mag vergezellen, en dat meerder licht mag aanbreken, en de heerlijkheid des Heren over ons mag opgaan, en dat het woord nimmer meer mag zijn als een ontijdig bevallende baarmoeder en droge borsten, maar dat in elke plaats menigten tot de Heren mogen worden bekeerd, en dat liefde en zoet overeenstemming gevonden mag worden onder al des Heren volk in deze naties. Dat het grote werk, zo onverwacht daarin begonnen, mag voortgaan en voltooid worden tot de roem van zijn eigen heerlijkheid. Einde citaat. De betrekking van dit alles in het Engeland van vandaag is duidelijk. Overweging van de vergadering van 1689 is niet van louter academisch belang. Hoofdstuk 17. De belijdenis van 1689. Maar het is misschien vanwege het verschijnen van de geloofsbelijdenis dat de vergadering van 1689 vandaag aan de dag het meest in herinnering is. Welke gedachten moeten dit voor William Kiffin, een van de ondertekenaars van de belijdenis van 1644, dus 45 jaar eerder, in herinnering hebben gebracht? In 1677 was een nieuwe belijdenis samengesteld, die werd uitgegeven door de ouderlingen en broederen van vele gemeenten van christenen, gedoopt op belijdenis van hun geloof in Londen en de provincie. Er werden geen namen opgegeven aan het einde van de belijdenis, omdat het een tijd van vervolging was. De vraag kan worden gesteld, waarom nu een nieuwe belijdenis? Wat was er met die van 1644? Er schijnen drie redenen te zijn geweest. Ten eerste, de schaarste aan afschriften van die belijdenis. Ten tweede, de behoefte aan meer volledige en duidelijke uitdrukking van hun geloof. Ten derde, de noodzaak om te belijden onze hartelijke overeenstemming met hen in de gezonde leer die zij met zulke duidelijke bewijsplaatsen uit de schrift hebben verklaard en de belijdenissen die zij hadden uitgegeven, gaat het over de Presbyterianen en de Independenten. De belijdenis die de vergadering van 1689 uitgaf, is precies dezelfde als de belijdenis van 1677. Hoewel nu ondertekend door 37 predikanten namens de gehele vergadering. Nollis en Kiffin stonden bovenaan de lijst. Heel nauwkeurig volgt de baptistische geloofsbelijdenis de vermaarde Westminster belijdenis, die nog steeds officieel de maatstaf is van de Presbyteriaanse kerken in Schotland. U zult zich herinneren dat de Westminster vergadering van godgeleerden vastgesteld was door het parlement en zitting hield gedurende enige jaren na 1640 om de belijdenis op te stellen. Natuurlijk verschilt de baptistische belijdenis van de Westminster over zulke zaken als de doop. Zie hoofdstuk 29, de doop. Dan komt er een citaat. Ten eerste, de doop is een verordening van het Nieuwe Testament, door Jezus Christus ingesteld, om voor de gedoopte personen een teken te zijn van gemeenschap met hem te hebben in zijn dood en opstanding, van zijn inenting in hem, van vergeving van zonden en van zijn overgave aan God door Jezus Christus om te leven en te wandelen in nieuwigheid des levens. En ten tweede, degenen die waarachtig berouw belijden voor God, geloven in en gehoorzamen aan onze Heer Jezus Christus, zijn de enige gepaste onderwerpen van deze ordinantie. Ten derde, het uitwendige bestanddeel om in deze verordening te worden gebruikt is water, waarin de persoon gedoopt moet worden in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Ten vierde, onderdompeling of indopen van de persoon in water is noodzakelijk tot de verplichte uitvoering van deze verordening. De belijdenis van 1689 verscheen in veel uitgaven en werd later, toen ze werd uitgegeven door Benjamin Kies en zijn zoon Elias, de maatstaf voor Calvinistische baptisten in Amerika, waar hij bekend staat als de belijdenis van Philadelphia. Alles samengenomen zijn er 32 hoofdstukken, elk onderverdeeld, soms in 9 of 10 afdelingen. Teksten worden als bewijsplaatsen nauwkeurig aangegeven en het geheel is een opmerkelijke verzameling van godgeleerdheid. Het Calvinisme van de belijdenis is duidelijk. Hoofdstuk 3.5, citaat, degenen van het mensdom die ten leven uitverkoren zijn, heeft God voor de grondlegging der wereld overeenkomstig zijn eeuwig en onveranderlijk doel en de verborgen raad en het welbehagen van zijn wil in Christus verkoren tot eeuwigdurende heerlijkheid uit zijn loutere vrije genade en liefde, zonder dat iets in het schepsel als voorwaarde of oorzaak daartoe hem bewoog. In hoofdstuk 8, de Heere Jezus heeft door zijn volkomen gehoorzaamheid en offeranden van zichzelf, welke hij door de eeuwige geest eenmaal Gode opgeofferd heeft, volkomen aan de gerechtigheid Gods voldaan, verzoening aangebracht en een eeuwigdurende erfenis in het Koninkrijk des Hemels verworven voor al degenen die hem van de Vader gegeven zijn. En betreffende de leer van de drie-eenheid en de persoon van Christus is de belijdenis glashelder, daar zij helemaal geen voorrang geeft aan de Calvinistische baptisten, die in latere jaren zulke onjuiste opvattingen aannamen over het zoonschap van de Heer Jezus. Want hoofdstuk 2 luidt, in dit goddelijk en oneindig wezen zijn drie personen, de Vader, het Woord of de Zoon en de Heilige Geest, van één zelfstandigheid, kracht en van eeuwigheid, elk hebbende het gehele goddelijke wezen. Nochtans is het wezen ongedeeld. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is eeuwig gegenereerd van de Vader. De Heilige Geest is uitgegaan van de Vader en de Zoon. Allen oneindig, zonder begin en bijgevolg maar één God, die niet gedeeld is in natuur en wezen, maar onderscheiden door afzonderlijke, bijzondere betrokken eigenschappen en persoonlijke verhoudingen, welke leer van de drie-eenheid de grondslag is van al onze gemeenschap met God en ons troostvolle vertrouwen op Hem. Hoofdstuk 8. De Zoon van God, de tweede persoon in de heilige drie-eenheid, is waarachtig een eeuwig God, het afschijnsel van des Vaders heerlijkheid, van één wezen en gelijkheid met Hem die de wereld maakte, die alle dingen die Hij gemaakt heeft onderhoudt en regeert, die nam, toen de volheid destijds gekomen was, de menselijke natuur aan, met al de wezenlijke eigenschappen en algemene zwakheden daarvan, nochtans zonder zonde, en Hij is ontvangen door de Heilige Geest in de schoot van de maagd Maria. De Heilige Geest kwam over haar, en de kracht des Allerhoogste overschaduwde haar. Zo is Hij geworden uit de vrouw van de stam van Juda, van het zaad van Abraham en David, overeenkomstig de schriften, zodat de beide gehele, volkomene, onderscheiden naturen onafscheidelijk tezamen verbonden waren in één persoon, zonder verandering, vermenging of verwarring. Welke persoon is waarachtig God en waarachtig mens? Nochtans, één Christus, de enige middelaar tussen God en de mens. Einde citaat en van het hoofdstuk. Hoofdstuk 18. Zijn laatste dagen. Van William Kiffin's laatste dagen weten wij niet veel. Zijn laatste dagen, volgende op de Glorious Revolution en de algemene vergadering, schijnt hij in rust te hebben doorgebracht. Toch moet hij uitgeput zijn geweest van zijn strijden en smarten. Hoewel de zaak omstreden is geweest, schijnt het duidelijk dat hij de zeer geachte herder van dezelfde kerk bleef, geheel tot het einde, een tijdperk van vermoedelijk meer dan 60 jaar. Hij werd de meest beminde baptist van zijn tijd genoemd. Er werden nog 3 algemene vergaderingen in Londen gehouden, en op minstens 1 of 2 ervan was hij aanwezig. In 1692 werd hij zelfs met anderen berispt. Het onderwerp van de gemeentezang had lange tijd de kerken geteisterd. Zouden degenen die over deze kwestie geschreven hadden de zaak in handen stellen van een kleine commissie van 7? Zij werden het eens. Kiffin was een van hen die over dat onderwerp had geschreven, hoewel ons niet verteld is aan welke kant hij stond. Op 24 mei 1692 gaf de commissie haar verklaring uit, zonder te zeggen welke schrijvers goed en welke fout waren, berispte ze hen allen. Dan komt een citaat. Hoe ongelijk aan de Heere Jezus en de heilige geboden die Hij gegeven heeft wat betreft de broederlijke liefde, is uw behandeling omtrent elkaar geweest, die als Hij gescholden werd, niet wederschold. En hoeveel bent u tekort gekomen in dit geschil, in het beantwoorden aan het merkteken dat de Heilige Geest geeft van de ware naaste liefde? Zijn de dingen waarmee u elkaar bezwaart waar geweest, dan denken wij bescheiden dat u deze regels die Christus heeft voorgeschreven in een meer persoonlijk debat zou hebben behandeld op een wijze en methode die geen blaam zouden hebben geworpen op uw heilig ambt en de naam van God, om elkaar van dwalingen te overtuigen, en dat de middelen die u genomen hebt om de weerloosheid van uw broeders te openbaren tegen de regel zijn geweest en meer bijdroegen om grotere ergernissen en misstappen voor te brengen dan overtuiging, herstelling en genezing. Einde citaat. Hoe William Kiffin en de anderen reageerden, wordt ons niet verteld. De vermaarde Benjamin Keats, die de gezangen die in deze streek gezongen werden heeft ingevoerd, was een van die anderen. In 1691 overleed Kiffin's oude vriend, de waardige oudgediende Hanset Knowledge. Het jaar daarop werd zijn levensbeschrijving uitgegeven met de titel het leven en de dood van die oude volgeling van Jezus Christus en verheven bedienaar van het evangelie, de heer Hanset Nolisch, die overleed op 93-jarige leeftijd, geschreven met zijn eigen hand tot het jaar 1672 en in het algemeen vervolgd in een brief door William Kiffin, Londen, 1692. Kiffin schrijft in de inleiding: "Ikzelf heb hem meer dan 55 jaar gekend." In die levensbeschrijving staat een interessant verhaal van Nolisch. Citaat: "In mei 1670 heb ik een korte maar hevige ziekte in de ingewanden gehad. Geen tong is in staat mijn pijnen uit te drukken. Twee geleerde, goed geoefende en verstandige doktoren in de geneeskunde hadden mij dagelijks bezocht. God deed hun oprechte en getrouwe pogingen niet gelukken met zijn zegen. Ik besloot geen geneesmiddelen meer in te nemen, maar wilde mij wenden tot de verordening van God, voorgeschreven door Jezus Christus, de grote geneesheer van grote waarde. En ik liet de heer Kiffin en de heer Powell halen om voor mij te bidden en mij te zalven met olie in de naam des Heren. En de Heere verhoorde hun gebed en genas mij, want er waren zeer veel godzalige dienaren en begenadigde heiligen die dag en nacht voor mij baden, met onderwerping aan Gods wil, dat de Heere mijn leven zou sparen en mij genezen, en mij nuttiger en meer dienstbaarder maken voor de Heere, voor de kerk en voor de heiligen, wier gebeden God verhoord had. En als antwoord op hun gebed werd ik volkomen genezen, maar bleef lang daarna nog zwak." Wij melden dit zonder commentaar. Het was in een tijd toen veel radicale beweringen zijn gemaakt betreffende de gaven van genezing. Wij zijn er zeker van dat William Kiffin zulke beweringen voor zichzelf nooit zou hebben gemaakt. Hij geloofde alleen in de kracht van gebed en des Heeren wonderlijke vermogen te verhoren. Niet lang voor zijn sterven had Nolisch gezegd: "Zegeningen in wildernis, zee, stad en gevangenis verschaffen mij veel en sterke vertroostingen. De geestelijke gezichten van de heerlijkheid Gods, de goddelijke zoetheid van de tegenwoordigheid van mijn Heer Jezus Christus, en de vreugden en vertroostingen van de Heilige en Eeuwige Geest medegedeeld aan mijn ziel, tezamen met gepaste en geschikte Bijbelteksten in waarheid, hebben zo vaak en zo krachtig in de dagen van mijn levensreis, beproevingen en lijden mijn hart doen herleven, verkwikt en versterkt, dat het gevoel, ja zelfs het leven en de zoetheid ervan nog steeds in mijn hart zijn. Zij hebben mijn ziel verbonden om door geloof te leven, nederig te wandelen en te verlangen en te trachten in heiligheid uit te munten tot Gods eer en tot voorbeeld van anderen. Hoewel ik beken dat velen van des Heren knechten en sommigen van des Heren volk mij hebben overtroffen en overschaduwd, met wie God niet zoveel werk en moeite gehad heeft als hij met mij gehad heeft. Ik ben een zeer onnutte dienstknecht, nochtans door de genade Gods ben ik dat ik ben." Einde citaat. Het was een jaar daarna dat William Kiffin het verslag van zijn eigen leven, dat hij vele jaren daarvoor begonnen was, voltooide. Hij schreef dit speciaal voor zijn kinderen en hij begint: "Het was een van de opdrachten die God oudtijds zijn volk gaf, dat de vele grote zegeningen waaraan zij deel mochten hebben, door hen aan hun kinderen zouden worden nagelaten, ten einde zij van geslacht tot geslacht des te meer verbonden mochten worden om de Heere aan te kleven. Ik heb het daarom als mijn plicht geacht om enig verslag van de vele voetstappen van zijn genade en goedheid na te laten. Daar ik nu oud geworden ben en door de vele zwakheden en kwalen die mij vergezellen, reden heb om te achten dat mijn tijd in deze wereld waarschijnlijk niet lang zal zijn. Opdat het enigszins mag meewerken tot het opwekken van uw harten om te beminnen, te vrezen en te gehoorzamen die God die nooit zal begeven, noch verlaten degenen die op hem vertrouwen." In dit verslag van des Heeren barmhartige leidingen met hem in voorzienigheid en in genade komen wij dicht bij die echte William Kiffin. Wij doorgronden de persoon in het algemeen, de rijke koopman, de verheven herder, de voorspoedige redetwister, en staan tegenover iemand van grote nederigheid en tederheid van hart, iemand die goed onderwezen is door de Geest van God en bevestigd in de waarheid. Met welk een aandoening schrijft hij: nu ik mij bewust ben van de achteruitgang van mijn lichaam en de grote onbekwaamheid die mij daarbij vergezelt om dienst te doen voor Jezus Christus, is de raad die ik jullie zou nalaten: ten eerste, draag zorg voor jullie harten, dat ze niet met de ijdelheden van deze tegenwoordige boze wereld ingenomen zijn. Uw verzoekingen mogen meer zijn dan de mijne waren in mijn jongere dagen, omdat uw middelen om de wereld te genieten veel meer zijn. Maar nochtans bedenk dat het een boze vergelding is aan de Heere voor de zegeningen aan uw vader betoond, dat wat God hem gegeven heeft en door hem aan jullie heeft nagelaten, gebruikt zou worden om te zondigen tegen die God die het overvloedig gegeven heeft. O, laat niet hetgeen uw vader als weldaad van God ontvangen heeft zo gebruikt worden dat het ten laatste een vloek voor u zou blijken te zijn. Ik heb vaak uit de handen Gods verzocht dat u een ander deel dan de wereld in dit leven mag hebben, dat Christus uw deel mag zijn, en dat uw jongere jaren mogen worden doorgebracht in het zorgen voor dat ene ding dat nodig is. Dit is de wens van mijn ziel tot God voor u geweest. Ik weet dat uiterlijke zegeningen grote strikken blijken te zijn om velen van Christus af te houden en grote waakzaamheid over onze harten vereisen in het genieten ervan. Wij zijn zeer geneigd een voorbeeld na te volgen. Daarom wordt ons aangeraden niet een menigte na te volgen om kwaad te doen. Onze Heere Jezus Christus zegt ons dat breed is de weg die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelfde ingaan. De mensen hebben niet nodig om in deze brede weg onderwezen te worden. De verdorvenheid van hun harten en de sluwheid van de Satan, die tonen het hun spoedig. Einde citaat. Schrijvers van de geschiedenis van de baptisten hebben duidelijk en voortdurend verwezen naar Kiffins eigen verhaal over zijn leven. Soms is er verbazing geweest, vooral over nagelaten zaken, en soms een moeilijkheid in het vaststellen van feiten of juiste data. Inderdaad was evenwel een beknopte eigen levensbeschrijving niet de wens van die oude man. Liever had hij gesproken over enige van Gods leidingen met hem, voornamelijk de opmerkelijke voorzienigheden waarin zij belang zouden stellen. Het is dus niet te verwonderen dat het geen beschaafd, goed gedocumenteerd verslag is. Dit handschrift werd overgeleverd in de familie tot in het jaar 1820. Een rechtstreekse afstammeling, Richard Frost van Dunmo, Essex, het uitleende aan zowel William Orme als Joseph Ivamy, die het uitgaven in verschillende formaten. En het origineel was ondertekend en de titel was Het volgende korte verslag van William Kiffin, de vader van mijn bedovergrootvader, werd door hemzelf geschreven in zijn vergevorderde jaar, gedateerd in 1693, en werd door mijzelf van zijn eigen handschrift overgeschreven hier in Londen, maart 1764. R. Frost. Er waren nog een paar stormen voordat William Kiffin de haven inging. In 1698 werd zijn zoon Harry, die slechts 44 jaar was, door de dood weggenomen. En waarschijnlijk was Henriette Ketcher, die in datzelfde jaar stierf, 22 jaar oud, en die in hetzelfde graf begraven werd, een kleindochter. Wat duidelijk is, is dat Kiffins edelmoedigheid helemaal tot op zijn oude dag onveranderd bleef. De hugenotenfamilie, die uit Frankrijk gevlucht was en die hij op zijn eigen kosten onderhouden had, verkreeg wat van zijn vroegere rijkdom met het voorbijgaan van de tijd. Maar de bejaarde man zou geen enkele shilling verminderen door enige vergoeding te nemen voor de diensten die hij hen had bewezen. William Kiffin bleef in leven tot de volgende eeuw en stierf in vrede op 29 december 1701, niet lang voor koning Willem III. Hij werd 85 jaar, een kalm uiteinde na een stormachtig en veelbewogen leven. Is de titel van deze levensbeschrijving: waarheid is zeldzamer dan leugen, dan een overdrijving? Wij denken van niet. En het is toch niet de minst opmerkelijke zaak dat Kiffin veilig door zoveel dingen zou komen, leven tot een rijpe hoge leeftijd en dan tenslotte in vrede sterven. Laat het nooit vergeten worden dat het de beruchte rechter Jeffreys was die verlangde hem aan de galg te zien. En gewoonlijk bereikte Jeffreys zijn doel. Betreffende Kiffins begrafenis weten wij helemaal niets. Wie heeft hem begraven? Zijn oude vriend Knowles was reeds al dood. Kon het de bekende Benjamin Keats geweest zijn? Of zou het zijn eigen medepredikant Richard Adams zijn geweest? Vaak werd een lijkpredikatie uitgegeven na de dood van een geëerbiedigde predikant, maar wij hebben geen enkel ontwerp over deze gelegenheid. Wel hebben wij echter een interessant verslag van wat enige jaren daarna plaatsvond, toen een van de opvolgers van William Kiffin in Devonshire Square begraven werd. Gewoonlijk werden zulke gelegenheden geleid met veel plechtigheid. Het kerkboek vermeldt dat men het eens was, punt 1, dat het lijk gedragen werd vanaf het bedehuis en begraven op de begraafplaats Bunhill Fields op maandag de 27e dezer. Ten tweede dat bij de gelegenheid een predikatie zou worden gehouden door de heer Richardson, te beginnen om 4:00 precies. Ten derde dat de heer Noble of de heer Wellin verzocht werd een lijkrede uit te spreken aan het graf. Ten vierde dat de volgende predikanten uitgenodigd werden om het lijkkleed over de kist te dragen. En dan volgen er 6 namen. Ten vijfde dat de volgende herders en leraars ook werden uitgenodigd en dan volgen 14 namen. Ten zesde dat voor alle dienaren gezorgd werd voor rouwbanden om de hoed, voor handschoenen en mantels. En ten zevende dat al de broederen zelf verzocht werd te zorgen voor rouwbanden, handschoenen en mantels tot een waardiger aanwezigheid. Men kan aannemen dat Kiffins begrafenis met dergelijke plechtigheid plaatsvond. William Kiffin werd begraven op Bunhill Fields, de begraafplaats in het oude Londen van de afgescheidenen, waar het stof van zoveel van die oude godgeleerden rust, zoals John Bunyan, Owen, Goodwin, Dr. Watts, Hansard Knowles en vele anderen. Niet alleen is de grafsteen verdwenen, maar de plek is volkomen onbekend. Zelfs J.A. Jones had in zijn Bunhill Memorials 140 jaar geleden geen overlevering van waar het gevonden kon worden. Stripe heeft echter in zijn uitgave van Stowe's Overzicht van Londen bijzonderheden bewaard van het opschrift op het graf. Duidelijk is de derde regel Stripe's eigen inlassing. Dan volgt nu de tekst van het grafopschrift van meerdere personen, de eerste van de zoon van William Kiffin. William Kiffin, oudste zoon van William Kiffin van Londen, een koopman, een predikant van de wederdopers, gestorven in de Heere 31 augustus 1669 op de leeftijd van 21 jaar. En ook Priscilla Liddell, de vrouw van Robert Liddell, een dochter van William Kiffin, die in de Heere ontsliep 15 maart 1679 op de leeftijd van 24 jaar. Hannah, overleden vrouw van William Kiffin en de moeder van de bovengenoemde William en Priscilla, die in de Heere ontsliep 6 oktober 1682 op de leeftijd van 67 jaar. Harry Kiffin, zoon van de bovengemelde William Kiffin, 8 december 1698 op de leeftijd van 44 jaar. Henrietta, overleden vrouw van John Catcher. 15 augustus 1698 in de leeftijd van 22 jaar. En dan William Kiffin zelf van Londen, koopman, een echtgenoot van de bovengemelde Hannah, een vader van de bovengemelde William, Harry en Priscilla, 29 december 1701, op de leeftijd van 85 jaar. Dan volgt hoofdstuk 19, een naschrift. Als wij aan het einde van William Kiffin's opmerkelijke leven komen, staan wij verbaasd dat hij er veilig en eervol werd doorgeleid. Zijn eigen getuigenis aan het einde van zijn leven was dat God, die mij reden heeft gegeven altijd op hem te vertrouwen, sinds ik lag aan mijn moeders borst en mij verder gedragen heeft onder de vele verwisselingen van mijn leven, wonderbaarlijk voor mij heeft gewerkt en mij door zijn genade tot dit ogenblik bewaard. Einde citaat. Maar wat kunnen wij van Kiffin's leven leren? Wat heeft hij ons vandaag te zeggen? Het zal weldra 300 jaar geleden zijn dat hij stierf, en toch zijn er veel overeenkomsten in onze woelige eeuw met de zijne. Eén zaak die het leven van William Kiffin ons te zeggen heeft, is dat God machtig is om, als het hem behaagt, mannen te verhogen in posities van de grootste invloed in ons land. We denken aan Jozef, die verhoogd werd tot een invloedrijke positie in Egypte, en aan Daniel in Babylon. Op een soortgelijke, hoewel geringere wijze, was Kiffin betrokken bij staatslieden en koningen en in staat zijn invloed te gebruiken ten goede van Gods volk. Toch was hij in werkelijkheid nooit een politicus en ook niet geïnteresseerd in politiek of in het zoeken van een naam voor zichzelf. Maar in de tweede plaats zien wij hoe het voor een man, zo door God ondersteund, mogelijk is om zijn oprechtheid te handhaven te midden van tienduizenden verzoekingen. Opnieuw denken wij eraan hoe standvastig Daniel bleef gedurende omtrent 70 jaren bij de verwisseling van de regeringen en vorsten. Weinigen hebben zowel de verzoekingen van tegenspoed als voorspoed gehad, zoals Kiffin, scheldwoorden, aanklachten, arrestatie, gevangenschap, en dan rijkdom, eer en invloed aan het hof, maar geen van deze zaken bewogen hem. Zijn tijdgenoten, de verheven Puriteinse godgeleerden, maakten de opmerking dat velen die de beproeving van tegenspoed doorstonden, vielen in de beproeving van voorspoed, dat als tegenspoed zijn duizenden versloeg, voorspoed zijn tienduizenden versloeg. Maar Kiffin bleef tot het einde een nederig, godvruchtig, teergevoelig kind van God, bemind door Gods volk en geëerbiedigd en geacht door de wereld. Daarna vernemen wij in de derde plaats Gods wonderlijke kracht om te verlossen, hoe onmogelijk de omstandigheid ook mag zijn, en dit niet één of twee maal, maar voortdurend. We herinneren ons hoe de apostel Paulus eens een opsomming gaf van zijn beproevingen en tegenspoeden en daaraan toevoegde: en de Heere heeft mij uit alle verlost. Er is een vierde zaak. William Kiffin's gehele leven werd bestuurd door de Bijbel, het woord van God. In zijn vroegere dagen was hij erg bezorgd wat de juiste orde in de kerk is, hoe God moet worden aangebeden. Het schijnt in zijn hart te zijn gebrand dat God een voorbeeld voor zijn kerk heeft vastgesteld, en dat het ernstig is daarvan af te wijken. Zo werd hij geleid tot de leerstukken van genade, daarna tot de geloofsbelijdenis dat de doop alleen moest zijn voor gelovigen, door onderdompeling in water, en daarna dat alleen wie aldus gedoopt worden waren, toegelaten werden tot het avondmaal. Wij leven in een oecumenische eeuw. Zelfs Gods volk wordt met de gedachte verzocht: als de dingen in de wereld zo vreselijk zijn, is het dan juist om zo hevig te twisten over de dingen waarin Gods volk niet eendrachtig is? Kiffin was hier niet onzeker in. Hij gevoelde dat als hij enige mate maar afweek van hetgeen hij geloofde, dat het bevel was wat God zelf voorgeschreven had, God onteerd zou worden. Klaarblijkelijk zijn niet allen het eens met zijn gevolgtrekkingen, maar is niet Gods bevel in de kerk belangrijk? En zouden wij niet, wat het ook kost, zoeken om op te volgen hetgeen wij geloven dat God verordineerd heeft? Wij kunnen niet nalaten even stil te staan om te denken wat William Kiffin geweest zou zijn als hij bereid geweest was om water in de wijn te doen of zich aan te passen. Zou hem een van de hoogste posities in de regering aangewezen zijn? Of zou hij bisschop zijn geworden of zelfs aartsbisschop? Wel, wij weten het niet. Door Gods genade was het altijd zijn wens om te worden gelijkgesteld met het arme, verachte volk van God. Het schriftwoord dat het meest van toepassing schijnt te zijn op zijn interessante leven is: verkiezende liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. William Kiffin was niet onbezorgd over toekomstige geslachten, hoewel hij onze tijden mogelijk niet onder ogen heeft kunnen zien. Laat zijn laatste woord aan ons de boodschap zijn die hij zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen heeft nagelaten aan het einde van zijn levensbeschrijving. Ik heb de goedheid Gods en zijn genade jegens mij vanaf mijn jeugd ondervonden, daar het nu 60 jaar geleden is, dat het de Heere behaagde mij een proefje aan mijn ziel te geven van zijn rijke gunst en barmhartigheid in Jezus Christus. Alhoewel mijn onnuttigheid onder deze weldaden en zegeningen die mij bewezen zijn, zeer groot geweest is, moeten zij niet beschouwd worden als voortbrengselen van toeval, maar als vruchten van de zorg en de goedheid die het Gode behaagde heeft zijn arme volk te betonen, zolang als zij in deze wereld zijn. En als er plannen gesmeed worden tot hun ondergang, dan worden zij er alleen van verlost door de bijzondere zorg en voorzienigheid Gods. En terecht mag ik uit ondervinding zeggen, als de Heere mijn hulp niet was geweest, zouden zij mij menigmaal levend verslonden hebben. Ik laat deze enkele voorbeelden van de goddelijke zorg over mij aan u, mijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen na, opdat u er met een dankbaar hart aan mag gedenken als zij moeten blijken te zijn tot eer van God ter wille van mij. Ik laat ze ook achter met de begeerte dat de Heere ze aan u zegene, bovenal voor u biddende, dat u op een bijzondere wijze mocht zorgen voor de belangen van uw zielen. God en Jezus Christus te kennen is het eeuwige leven. Tracht ijverig te zijn om te vragen naar en bevestigd te worden in de grote leerstukken van het evangelie, wat volstrekt noodzakelijk is tot zaligheid. Ik moet elke dag verwachten de wereld te verlaten, waarin ik veel langer gewoond heb dan ik dacht. Toch weet ik niet wat mijn ogen mogen aanschouwen voor mijn verwisseling. De wereld is vol van verwarring. De laatste tijden zijn op ons. De tekenen zijn zeer duidelijk. Ongerechtigheden worden vermenigvuldigd en de liefde van velen in de godsdienst verkoud. God doet door zijn hand de aarde onder onze voeten wankelen. Er is geen vast fundament van rust en vrede dan alleen in Jezus Christus. Aan zijn genade draag ik u op. Amen. Is gelijk het einde van het vierde gedeelte. U voorgelezen door Stichting Het Braambosch.